Ik hoop dat u uw mobieltje uit hebt. Ik heb dat niet, dus dat moet ik nog even doen. Ik heb het inderdaad één keer meegemaakt dat dat ding afging. Terwijl ik aan het spreken was. Dus dat moeten we helemaal niet hebben. Ik mag met u vanavond de doop behandelen. En de doop zoals we die in de Bijbel tegenkomen. Stel nou eens voor dat u had geleefd in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was. En iemand zou tegen u gezegd hebben, ga je mee naar een doopdienst. Wat zou u dan tegenkomen, denkt u? Waar zou zo iemand u mee naartoe nemen? Naar de Jordaan? Dan zou u zien dat er mensen gedoopt werden. Zou daar ook baby's gedoopt worden in de Jordaan? Dus er is heel veel te doen geweest rondom dat thema. Maar ik wil u meenemen gewoon de Bijbel door het onderwijs van de apostelen. Maar vooral ook door het onderwijs van de Heer Jezus zelf. Wat hij daarover gezegd heeft. En wat hij ons ook heeft opgedragen over de doop. En dan beginnen we gewoon maar bij Matthäus 3. Om daar iets uit te lezen, Matthäus 3. En houdt uw Bijbel een beetje op uw schoot, want ik ga een beetje met u de Bijbel door. Het is het veiligst om gewoon dicht bij het woord van God te blijven. Dat hadden we al gehoord, Matthäus 3, vers 5. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Als uw vertaling wat anders is, prima. Soms zal ik uit de NBG lezen, omdat er daar wat duidelijker in staat wat er bedoeld wordt. Matthäus 3, vers 5. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit, naar Johannes de Doper. En ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Dan vers 13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden. En komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren. Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemel zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Hier is in de Bijbel, lieve vrienden, voor het eerst sprake van dopen. We weten dat er een proselyte doop is, maar dat is eigenlijk allemaal historisch. We komen die niet in de Bijbel tegen. Als je bij het volk Israël wilde horen, en je was een man, dan moest je besneden worden. Zo kwam je erbij. Dus de proselyte doop, die was er. Maar er is geen sprake van in de Bijbel. En we houden ons bij het woord van God vanavond. Hier is dus voor de eerste keer sprake van een doop. Wie werden er gedoopt? Dat waren mensen die ingingen op de oproep van Johannes de Doper. Bekeert u? Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wie werden er gedoopt? Dat waren mensen die zich bekeerden. De eerste doop staat heel duidelijk in verbinding met bekering. Bovendien, als zij het water ingingen, dan beleden zij hun zonden voor God. Dat waren dus mensen die in hun hart geraakt waren. Die wisten, zo kan ik het koninkrijk van God niet binnengaan. We zullen straks zien dat de doopformulier ook spreekt over het koninkrijk van God. Maar die heeft het over baby's die het koninkrijk van God kunnen binnengaan. Hier is de oproep van Johannes de Doper. Als je het koninkrijk van God wil binnengaan, dan moet je je bekeren. En er stond, dat is vandaag de dag precies zo, rijen mensen aan de oever van de Jordaan. Rijen mensen. maar ze wilden niet het water. Ze wilden niet laten zien dat ze zondaren waren en dat ze vergeving nodig hadden. Er staat in Lucas 3, vers 3, de paralleltekst hiermee, dat Johannes predikte een doop tot vergeving van zonden. Dus die doop had te maken met schuldvergeving voor God. Doop is dus verbonden met bekering en met vergeving en met wedergeboorte. En die was, en dan kwamen mannen en vrouwen en die lieten zich in de Jordaan dopen. De doop van de Heer Jezus laat nog iets anders zien. De doop van Jezus laat zien dat bij zijn doop de hemel opengaat en dat God zegt, dit is mijn zoon. En ik trek het echt even naar ons door. De doop laat zien, bij de doop laat de hemel zien dat we kinderen van God zijn. De doop is voor Gods kinderen. Ik zeg het expres heel duidelijk. In de Bijbel is er geen sprake dat er een doop zou zijn die niet voor kinderen van God zou zijn. Nog bij de apostelen, nog bij de opdracht die de Heer Jezus geeft. Ik denk daar maar bijvoorbeeld aan. Maak alle volken tot mijn discipelen en doopt hen. Wie? Diegenen die volgelingen van Jezus geworden waren. Dus eerst kwam er altijd geloof in het werk van de Heer Jezus. En dan kon je dat koninkrijk van God binnengaan. En daarom had het ook te maken, ging Johannes de doper ook bij de Jordaan staan. Want Jordaan is, dat ga ik niet allemaal uitleggen, maar Jordaan is in de Bijbel de rivier van de dood. Je ging als het ware de dood in. Dat is het beeld van de Jordaan, hè? Die ontspringt in het meer van Galilea en die mondt uit in de Dode Zee. Dat is het beeld. Het is het leven van een mens dat zo mooi kan beginnen, maar het uiteindelijk eindigt in de dood. Daar heb je het beeld van de Jordaan. En Jezus gaat daar naartoe. En Jezus zegt, ik wil gedoopt worden. Want alleen zo kan alle gerechtigheid van God worden vervuld. Wat bedoelde de Heer Jezus met zijn uitspraak? Hij zegt, alleen op deze wijze kan iemand rechtvaardig worden, mag ik het zo zeggen, voor God. Als die bereid is om zijn oude leven af te leggen in de dood. Dat is het eigenlijk, daar ga ik straks nog veel meer over zeggen. Maar neem het alvast mee. God poetst nooit ons oude leven op. God geeft een nieuw leven. En die vraagt aan ons of wij dat oude willen wegdoen. Of het in de dood willen houden. De hele Bijbel is er vol van. Het is vooral het thema geweest van de apostel Johannes. Waarin hij zegt, toen de Heer Jezus kwam, toen kwam het leven naar deze aarde. Een heel nieuw leven. Goed, want Jordaan is de rivier van de doop. Dus door de doop word je geen kind van God, dat word je door geloof in de verlossing van de Heer Jezus Christus aan het kruis. Maar als je verlost bent, als je een zoon en dochter van God bent, dan hoor je te worden gedoopt. Want, we zien het hier, zelfs de Heer Jezus, hij had geen zonde gedaan, hij hoefde niets af te leggen, maar wat hij eigenlijk laat zien, hij zegt, ik hoor bij deze groep mensen. Het is dezelfde dood waarin zij ingaan. Het is, ik ga ook de dood in. Ik ga ook de Jordaan in. Ik ga die oordeelswateren ga ik in. En zij gaan met mij mee. In datzelfde oordeel van de dood. Johannes predikte dus dat het koninkrijk der hemelen was nabijgekomen. Het kwam eraan. En door je te laten dopen kon je dus dat koninkrijk binnengaan. Voor degenen die wel eens in Israël zijn geweest, die weten dat de Jordaan is een grensrivier. Dus Johannes stond aan de ene kant, hij doopte mensen en ze kwamen het beloofde land binnen. Dat is eigenlijk het beeld van de Jordaan. Je kwam dan Israël binnen daardoor. En dat is ook een beetje het beeld van de doop. De Bijbel gebruikt het beeld ook, bijvoorbeeld het beeld van Noach. Die zegt van, tegen de beeld, Noach had een soort tegenbeeld van de doop. in de ark. En we gaan daarover lezen in 2 Petrus 3. Zoekt u dat maar vast op. Dus zegt de Bijbel, als Noach de ark instapt, dan komt het oordeel van God over deze wereld. En door dat oordeel heen wordt Noach behouden en die komt op een nieuwe aarde terecht. En Petrus legt uit, die zegt, het tegenbeeld daarvan is de doop. En ik zal eerst uitleggen wat dat betekent. Dat betekent ongeveer dit. Noach ging in de ark door de oordeelswateren van God heen. Wij gaan met Christus door die oordeelswateren heen en we komen op het nieuwe land. Ik lees het voor. 2 Petrus 3 vers 18. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden. De NBG staat voor de zonden gestorven. Het gaat om de dood van de Heer Jezus. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, door wie hij ook toen hij heen ging aan de geest die in de gevangenis gepredikt heeft. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop. Oh, 1 Petrus. Och, sorry. 1 Petrus 3. Zie je, ik kan toch maar zo'n tik van maken, hè? 1 Petrus 3, zoekt u het even op. Moet ik opnieuw beginnen? Of, ja? 1 Petrus 3, vers 18. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die, of gestorven, hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen, wat hij dat doen zou. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, door wie hij ook toen hij heen ging aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam. Maar als vraag aan God van een goed geweten. Dus als iemand een goed geweten heeft, hij is met Christus in de dood gekomen, hij is tot oordeel is die ingegaan, dan is de doop daar een tegenbeeld van. Een vraag aan God van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus. Dat is het tegenbeeld. De NBG heeft, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus. Het is een bede van een goed geweten. Als wij nog zitten met onze schuld, met onze zonde, dan hebben wij geen goed geweten tegenover God. Dan voelen we dat we gezondigd hebben. Dan moeten we daar eerst van gewassen, eerst van bevrijd worden. Daarom is de doop niet een reiniging. Het is niet een bevrijding. Die heb je al gehad door het geloof. Maar het is een met Christus in diezelfde oordeelswateren terechtkomen om eigenlijk van je oude natuur af te raken. De Heer Jezus zegt in Lucas 12, vers 50, ik moet met een doop gedoopt worden en hoe beklemt het mij totdat het volbracht is. Hij moest het oordeelswateren van God daadwerkelijk ingaan. Dat was een geweldige beklemming voor hem. En toen hij zei dat het volbracht was, het is volbracht, toen konden de oordeelswateren hem niet meer bereiken. Die waren voorbij. Het was voorbij gegaan aan het kruis. De toorn van God, de oordeelswateren van Gods toorn, die hielden op. Het was volbracht. Die kwamen tot volmaakte, tot volkomen stilte. Als tegenbeeld ervan redt u de doop. Je laat zien als het ware, ik ben door dat oordeel heen gegaan. En de toorn van God is opgehouden. en ik kom tot stilte. Je leest dus ook nergens in de Bijbel, en echt nergens, dat er kleine kinderen of baby's, misschien worden de kinderen gedoopt, maar dan zijn ze wel eerst tot geloof gekomen. Maar je leest nergens dat er, laat ik maar gewoon zo zeggen, baby's werden gedoopt in de Bijbel. Wat je wel leest, kijk, lees hem even mee, Handelingen 8 vers 12. Ik vind het ook bij de apostelen, we vinden het, dat gewoon de hele Bijbel door, hè, dus ook in de apostolische tijd. Handelingen 8 vers 12. Let op de volgorde. Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde, toen zij geloof aan hem schonken, lieten zij zich dopen. Zowel mannen als vrouwen. Geen kinderen, geen baby's. Mannen als vrouwen werden in het Nieuwe Testament gedoopt. En ik heb u al gezegd van de zendingsopdracht die de Heer Jezus geeft, hè, die hij aan zijn discipelen geeft, gaat heen, onderwijst al de volkeren, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb. En begeeft, maakt alle volken tot mijn discipelen. Er staat dus, discipelt hen. En zoals het hier staat, leer hen. En als je hen geleerd hebt, dan moet je ze ook dopen. Maar het is onmogelijk dat je baby's de dingen van God kunt leren. Ze hebben eigenlijk nog geen verstand. Ze hebben het vermogen er helemaal niet voor. Ook het vermogen niet om zich te bekeren. Toch is de opdracht van onze Heer en Heiland ook aan ons, dat wij mensen tot discipelen zouden maken. En dat we natuurlijk niet alle volken zouden dopen. Dat zou te gek zijn, want dan zou je ook mensen dopen die niet tot geloof gekomen zijn, maar ze tot discipelen maken door ze te leren en ze te dopen. Dat is wat de Heer Jezus. We gaan nu inhoudelijk naar het onderwijs kijken. En ik lees een paar stukjes. Eerst Johannes 1, vers 12 en 13. Dan Johannes 3, vers 3 tot 6. En dan vers 9 tot 6. Dus eerst Johannes 1. Zijn, denk ik, hele bekende teksten. Maar laten we goed lezen wat er staat. En, Johannes 1. Vers 12 en 13. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. We gaan naar hoofdstuk 3, vers 3 tot 6. Jezus antwoordde en zei tegen Nicodemus: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt, opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. We gaan naar vers 9. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem: hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem: bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En zoals de slang in de woestijn Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Nicodemus komt met die prangende vraag: hoe kan ik dat koninkrijk van God binnengaan? En Jezus zegt, moet ik dan opnieuw geboren worden? Hij snapt dat niet. En Jezus legt hem uit. Nee, Nicodemus, wat uit het vlees geboren is, is vlees. Dat kan voor God niet bestaan, het is zondig. Er moet een hele nieuwe geboorte plaatsvinden. En ik hoop dat u weet dat u opnieuw geboren bent, u allemaal. Maar dit is wat Jezus leerde. Hij zegt, nee Nicodemus, wat uit het vlees geboren is, is vlees. Het kan het koninkrijk van God niet binnengaan. Het is een onmogelijkheid. Toch, zegt de doopformulier, betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing van onze zonden door Jezus Christus, want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Heeft de doopformulier gelijk? Ja. De doopformulier heeft gelijk. Maar dan moet je wel eerst opnieuw geboren worden. Dan moet je wel eerst dat hebben ondergaan waar de Heer Jezus het over zegt. Als je het heeft over geboren worden door water en door de geest. Nicodemus begreep dat niet. Wel eerst door geloof een kind van God zijn geworden. Wel eerst een geestelijke geboorte hebben meegemaakt. Want het doopformulier is verwarrend. Het past de doop toe aan degene die uit het vlees zijn. Het laat mensen die uit het vlees zijn het koninkrijk van God binnengaan. Nee, zegt Jezus, dat kan niet, dat bestaat niet, dat is onmogelijk. Nicodemus, je kunt het koninkrijk van God niet binnengaan, zoals je geboren bent. Is dat duidelijk voor ons allemaal? Het is onmogelijk. Alleen door geloof, Nicodemus. Alleen door wedergeboorte. Ik ga 3 vragen met u behandelen. En daarna mag u alle vragen op me afvuren. Ten eerste, wat is dan eigenlijk de betekenis van het woordje dopen? Wat betekent dat? Besprengen of onderdompelen? Ten tweede, is de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen? Ten derde, wat is de Bijbelse betekenis van de doop? En ik denk dat als we die drie dingen behandeld hebben, dat het voor ons wel duidelijk is. Het woordje dopen is in het Grieks het woordje baptizo. En baptizo is afgeleid van het werkwoord bapto. En dat betekent indopen. Je doopt niet met water, maar je doopt in het water. Zoals, u kent die de geschiedenis van de Heer Jezus, van die rijke man en de arme Lazarus, waar Jezus het over heeft. En die rijke man die vraagt, mag Lazarus alsjeblieft komen? En mag hij zijn vinger dopen in het water, zodat hij mijn tong verkoelt. Hij doopte zijn vinger in het water. En dat is het woord, de betekenis van het woordje dopen. Dat is afgeleid van dat werkwoord. Je doopt niet met water, maar je doopt iets in het water. En in Leviticus 4 staat bijvoorbeeld: en de priester zal zijn vinger in dat bloed dopen, baptizimo, en van dat bloed zal hij 7 sprengen, naza, voor het aangezicht des Heren, voor de voorhang van het heilige. Dus overal Waar het Nieuwe Testament spreekt over dopen, spreekt het Nieuwe Testament nooit over besprenkelen. Dan spreekt het Nieuwe Testament altijd over indopen in water. Zoals je vaatwerk doopt in het water. He, daar hadden de Joden allemaal rituele reinigingsrituelen voor. Om dat in het water te dopen. Daar heeft het mee te maken. Indopen in het water. Dat is de betekenis. Dan komen we bij de tweede vraag. Is de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen? En we gaan naar Genesis 17. Dan lezen we over de besnijdenis. Genesis 17, zoek het maar rustig op, vers 7 tot 10. Het is altijd natuurlijk wel mooi om te zeggen, de doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. En dat voor waarheid aan te nemen, maar dan moeten we twee dingen doen. We moeten kijken of we dat uit de Bijbel kunnen halen. Of ergens de apostelen of de Heer Jezus gezegd hebben dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Dat zult u nergens vinden. En ten tweede moet je dan gaan kijken van wat is dan eigenlijk de betekenis van de besnijdenis? En is die dan hetzelfde als de doop? En voor wie was die besnijdenis dan? Je komt dan natuurlijk al gelijk met de moeilijkheid dat de besnijdenis alleen voor jongetjes was. Niet? Goed, we gaan lezen. Genesis 17, vers 7 tot 10. Daar zegt de Heere God dit. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u. Hij zegt dat tegen Abraham. Al hun generaties door, tot een eeuwig verbond. Om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. En verder zei God tegen Abraham, en wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door. Dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en u en uw nageslacht na u. Al wie mannelijk is bij u, moet besneden worden. U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden. En dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Het verbond van de besnijdenis was dus een verbond in het vlees. Het was een verbond in het vlees wat Abraham moest ondergaan. Gij zult het vlees, uw voorhuid, besnijden. Het verbond was dan ook voor Abrahams vleeselijke nakomelingen. Zijn zaad na hem. Zijn vleeselijke nakomelingen. Aan hen wordt dan ook het land Kanaan beloofd. He, dus bij dat verbond van de besnijdenis hield ook in dat ze het land Kanaan zouden krijgen. Ik heb het u voorgelezen. Er is geen niemand die zal denken dat als je gedoopt wordt, dat je dan naar Kanaan moet gaan. Want dat je dat in bezit zal nemen. Toch is, ik kom daar later op terug, ik meen het serieus, dat het, aan het nageslacht, het vleeselijk nageslacht van Abraham, werd het land Kanaan beloofd. Aan dit gekoppeld vindt u dan ook in Genesis 17 direct erna de geboorte van Isaac. Abraham is de stamvader van het volk Israël. Het zijn allemaal zijn vleeselijke, natuurlijke, lichamelijke nakomelingen. Door die vleeselijke geboorte behoorden zij tot Gods volk op aarde. Dat wil zeggen, het volk waar God zijn naam aan had verbonden. Het volk Israël, zijn volk, het aardse volk. Dat was te zien aan een vleeselijk teken in het vlees te besnijden. Als u nu geboren wordt uit christelijke ouders en even later gedoopt, behoor je dan door die doop tot Gods volk op aarde? Zoals de Joodse jongetjes door de besnijdenis? Nee. Om tot Gods volk te behoren, moet je opnieuw geboren worden. Niet een vleeselijke geboorte, maar een geestelijke geboorte. Dat kan, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, omdat iedereen die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zou hebben. Alleen door geloof voor iedereen. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Niet door de wil van de man. Of door het zaad van de man. Krijg je een geestelijke geboorte. Maar door het zaad wat in de Bijbel het woord, het evangelie wordt genoemd. Waardoor je wedergeboren wordt. Zo noemt Petrus in het eerste hoofdstuk van zijn eerste brief. Geboren uit goddelijk zaad door het levende en blijvende woord van God. Dit dan is het woord dat aan u als het evangelie is verkondigd. Dus we hebben te maken met twee soorten geboortes. Een vleeslijke geboorte en een nieuwe, een geestelijke geboorte. Het hemelse nageslacht is dat dus niet door vleeslijke geboorte. Abraham had namelijk twee soorten nageslacht. Vleeslijk en geestelijk. Hij had twee soorten nageslacht waar hem door God wordt door de Heere beloofd. Abraham als het zand aan de oever van de zee. Een aards nageslacht. Maar ook een nageslacht als de sterren aan de hemel. Een hemels nageslacht. Abraham werd een vader van twee soorten nageslacht. Een hemels nageslacht en een aards nageslacht. Ik zal u laten lezen hoe Paulus dat heeft uitgelegd. Hemels nageslacht en een aards nageslacht. En dat hemelse nageslacht is het dus niet door vleeslijke geboorte. Want hoe kon Abraham een vader van alle gelovigen worden? Alleen door het geloof. Dat is de vader van gelovigen, niet? Niet door de besnijdenis. Alleen op deze wijze. Eerst geloven. Dan werd je een kind van een gelovige stamvader van Abraham. We gaan dat rustig lezen uit Romeinen 4. En ik lees het u vooruit de NBG in dit geval, omdat hij wat duidelijker is. Romeinen 4, vers 9 tot 12. Wij zeggen immers, het geloof werd Abraham tot gerechtigheid gerekend. Hoe werd het hem dan toegerekend? Was hij toen besneden of was hij onbesneden? Toen het geloof hem tot gerechtigheid werd gerekend. Met andere woorden, volgde de besnijdenis op het geloof van Abraham, of volgde het geloof op de besnijdenis van Abraham? Dat is wat Paulus gaat uitleggen. En dat lezen we hier. Niet besneden, maar onbesneden. En het teken der besnijdenis ontving hij als het zegel der gerechtigheid van het geloof, dat hij in zijn onbesneden staat bezat. Ja? Abraham werd dus besneden nadat hij had geloofd. Zo, gaat Paulus verder op deze wijze, kon hij een vader zijn van alle onbesneden gelovigen, zijn natuurlijk nageslacht, omdat hun de gerechtigheid zou worden toegerekend. En een vader van de besnedenen, voor hen namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook treden in het voetspoor van het geloof dat onze vader in zijn onbesneden staat bezat. Nou, duidelijker kan het niet. Dus Paulus zegt van, eerst geloof en dan word je pas een kind van Abraham. Je kunt niet zeggen, je bent een natuurlijk, uit een natuurlijke geboorte. En daardoor komt zo'n babytje in het verbond van Abraham. Dat kan niet. De Bijbel legt dat heel duidelijk hieruit. Abraham wanneer werd Abraham besneden? Als kind of toen hij tot geloof was gekomen? Nadat hij tot geloof was gekomen. We gaan naar Galaten 3. De Bijbel besteedt er veel aandacht aan. Galaten 3, vers 6. Zoals Abraham God geloofde en hem tot gerechtigheid werd gerekend, dat geloof. En hij zegt Paulus, begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Vers 26. Want u bent allen kinderen van God. Hoe? Door het geloof in Christus Jezus. Pas dan komt de doop aan de orde. Vers 26. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Dat betekent, u hebt Christus aangedaan. U bent door het geloof in Christus Jezus gekomen. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men een man is of een vrouw. Want alle bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, door hem bent gekocht en betaald, zijn eigendom bent, dan bent u nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenaam. Eerder niet. De doop is onlosmakelijk verbonden met het bekleed zijn met de Heer Jezus. En dat kan je van een baby niet zeggen. Een baby is geheiligd in de ouders. Maar dat heeft daar niet zo heel veel mee te maken. Het heeft ermee te maken dat ze door gelovige ouders op een christelijk terrein is. Hij of zij is gekomen. Of het nu een kindje is uit een baptistengezin of uit een reformatorisch gezin. Het is geheiligd in de ouders. Door het geloof van de ouders geheiligd. En heiliging betekent eigenlijk op het christelijke erf. Op het erf gekomen waar christenen bij elkaar komen. We gaan naar Galaten 6. U heeft toch nog de Galaten voor u, vers 15. Ik lees het voor uit de NBG. Schrik er niet van. Want er staat gewoon, want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets. Maar of men een nieuwe schepping is. Dus ik wil niemand tegen de schenen schoppen. Maar als je zegt dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, dus een soort besnijdenis, dan zegt Paulus, het betekent niets. Het gaat erom of je een nieuwe schepping bent. Het heeft geen enkele zin, het heeft geen enkele betekenis. Als we niet het onderscheid zien tussen het oude verbond dat het vlees besnijdt en het nieuwe dat ons hart besnijdt, dan halen we oud en nieuw door elkaar. En de Bijbel zegt trouwens dat het oude verbond niet ver is van verdwijning. Bovendien is de doop een hele nieuwe instelling binnen het raadsbesluit van God. Het was er niet in het Oude Testament. Toen Johannes de Doper kwam, begon hij met dopen. Het was een hele nieuwe instelling binnen dat raadsbesluit van God. Staat in, zoek hem even op, Lucas 7. Het was dus niet de voortzetting van het oude verbond met Abraham. Lucas 7, daar zegt de Heer Jezus dat zelf. Vers 28. Want ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een groter profeet dan Johannes de Doper. Maar de minste in het koninkrijk van God is groter dan hij. En heel het volk dat naar hem luisterde en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigde God. Maar de fariseeën en de wetgeleerden verwierpen het raadsbesluit van God met betrekking tot zichzelf, omdat ze niet door hem gedoopt wilden worden. En daarmee verwierpen ze het raadsbesluit wat God had genomen ten aanzien van de dood en de opstanding en de begrafenis van de Heer Jezus Christus. Dus eigenlijk is dat verschrikkelijk. En dan eindig ik nu met die besnijdenis, met een tekst uit Kolossen 2, vers 11 en 12. Kolossen 2, vers 11 en 12. Dan staat dit, in hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees. Door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop. Waarin u ook met hem bent opgewekt. Hoe? door het geloof van aan de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. Ten slotte, wat is dan de Bijbelse betekenis van de doop? Heilige Vader, het is de betekenis van een graf. Het is in de graf wordt iemand gelegd die gestorven is. Als je ondergaat, als iemand in de Jordaan onderging, ik heb al gezegd, dat is de doodsrivier. Vandaag hoorde ik op het journaal dat de begrafenisonderneming Jarden, die heeft het moeilijk. Misschien heeft u het nieuws ook gezien. Maar Jarden betekent gewoon Jordaan. Jarden is het Hebreeuwse woord voor Jordaan. Als u naar de Jordaan vraagt in Israël, moet u naar de Jarden vragen. In Nederland is dat dan een begrafenisonderneming, Jarden. Dus wat God van ons vraagt, lieve mensen, is of we de bereidheid hebben ons eigen natuurlijke leven, onze zondige natuur, alles wat we zijn, in de dood te brengen. Er is geen andere oplossing. Als de Heer Jezus sterft aan het kruis, dan zegt de Bijbel, Hij is gestorven, dus zijn zij allen gestorven. Zijn bereid om de weg met Christus te gaan. Want iemand die gestorven is, die moet begraven worden. En die begrafenis, die doe je dan voor al de mensen om je heen. Voor de hele wereld, voor de machten in de lucht. Voor de hele wereld die je niet ziet. Voor God, voor de Vader, voor de Heer Jezus. Je zegt, hier ben ik. Ik leg mijn leven af. Dat heeft geen nut. Mijn leven kan u niet behagen. Het moet in de dood. Ik moet opstaan in een nieuw leven. Daar gaan we naar kijken. De doop betekent, ik ben met Christus gekomen aan het kruis. Dan ga ik het doopwater in. Ik ga het graf in. Even sluit het water zich boven mij. En daar sta ik op. En het is een beeld van dat ik opsta in een nieuw leven. En dat ik nu met Christus mag wandelen vanuit dat nieuwe leven. Dat ik tegen dat oude leven mag zeggen in het geloof, je bestaat niet meer. Dat het voor mij vast mag staan dat ik levend ben voor God. Dat ik opgestaan ben in een nieuw leven. Omdat de hemel het gezien heeft dat ik mijn eigen leven heb afgelegd in geloof. Dat, Romeinen 6, vers 3 tot 6. En let op het taalgebruik dat Paulus gebruikt. Hij is er helemaal een beetje van dat, die wankelmoedigheid. Vers 3. Of weet u niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood zijn gedoopt? In zijn dood zijn gedoopt. Met andere woorden, als Petrus zegt dat hij al onze zonden in zijn lichaam heeft gebracht op het hout. Als de Bijbel zegt dat we met hem zijn gestorven, dat betekent dat de dood van Christus mijn dood hoort te zijn. Snapt u dat? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat, waarom was dat nou noodzakelijk? Opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zou ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer langer slaven van de zonde zouden zijn. Is dat helder of heeft u daar vragen over? Wij zouden niet langer slaven van de zonde zijn. En de Heer zelf door Romeinen 6 zegt, dus, zegt Paulus, moet het voor jullie mensen daar in Rome, die christen zijn, vaststaan dat je dood bent voor de zonde, maar dat je mag leven voor God. Dat maakt alles anders. Want als ik mag leven voor God, dan mag ik zeggen, ik hoef daar geen rekening meer mee te houden. Het is begraven, het is voorbij. Het is met de Heer Jezus Christus is het gekruist. Ik mag naar de Vader ten alle tijden als een zoon of een dochter naar de Vader gaan. Ik ben geen zondaar meer. Dat leert de Bijbel ook niet. Die zondaar is begraven. We zondigen nog wel, maar we zijn geen zondaar meer. En zo kunnen we tot God gaan. Het mag duidelijk zijn, de doop is er alleen voor degenen die tot geloof gekomen zijn, die weten dat al hun zonden aan het kruis zijn gebracht. Dat de Heer Jezus hun zondige leven heeft meegenomen in zijn dood en in zijn graf. En dat ze nu in nieuwheid van leven mogen wandelen. En al ervaar je dat niet, je mag daar aanspraak op maken. Paulus zegt eigenlijk, kijk nou eens even terug. Als je nou zo wordt aangevallen, ben ik wel een kind van God? Is mijn schuld wel vergeven? Weet je, al die dingen. Ik voel het niet. Nou zegt Paulus, kijk alsjeblieft terug naar je dood. Je bent begraven. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Het is allemaal uit God. Je hebt het afgelegd. Het is er niet meer. Blijf het. En dank God daar anders voor. Dat het er niet meer is. En dat het is weggedaan. Daarom vindt u in de Bijbel ook niet één voorbeeld van een baby die gedoopt wordt. Het hoort er gewoon niet bij. Je kunt het proberen eruit te halen om je eigen gelijk te ondersteunen, maar het staat er niet. De doop is een bede van een goed geweten tot God. Het is niet een reiniging, maar het is de bede van iemand die gereinigd is tot God. En die tegen God zegt, ik ben gereinigd en ik heb mijn leven afgelegd in de doop. Ik resumeer. Ten eerste, de Heer Jezus is ons niet in de kinderdoop voorgegaan. Vergeet al het andere, kijk daar gewoon naar. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten, omdat wij in zijn voetstappen zouden treden. Zegt Paulus, wilt u de Heer Jezus volgen? Wilt u discipel van Jezus worden? Een volgeling van hem? Dan zie ik hem gaan, dan loopt hij en hij loopt naar de Jordaan. Gaat u mee in zijn voetstappen? En hij hoeft niet te zeggen, ik heb gezondigd, hij heeft geen schuld te beleiden. Hij hoeft u zich ook niet te bekeren. Maar ik ga achter hem aan. Ik ga de Jordaan in, volg zijn voetstappen. Ik zeg, Heer Jezus, hier sta ik nou, werd vertwillerd. Ik heb zoveel kwaad tegenover u gedaan, maar u zegt dat er vergeving is. En ik wil bij u blijven. Klem aan u vast, ik ga met u de dood in. Ik ga met u het graf in. Ik ga met u in het nieuwe leven wandelen. Zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Hij is ons daarin voorgegaan. Misschien zegt u wel, ja, maar ik ben als kind gedoopt. Dat zijn twee dingen. Dat is wel iets wat mensen om u heen u zullen proberen mee te geven. Zullen tegen u zeggen, ja, maar je laat je overdopen. Je kunt je natuurlijk nooit laten overdopen. U bent gedoopt of u bent het niet. Als u vanavond hoort van wat de Bijbelse doop is, dan moet u daar een antwoord op geven. Ben ik gedoopt? Of ben ik niet gedoopt? Als u niet gedoopt bent, dan is het eenvoudig de opdracht. De apostelen hebben dat gedaan. Denk maar aan de Pinksterdag in Handelingen 2. Wat moeten wij doen, mannen broeders? Bekeert u en laat u dopen. Want u komt de belofte toe. Bekeert u en laat u dopen. Geloof het evangelie, laat u dopen. Ik geloof. Wat is er tegen om verhindert mij, zegt de kamerling, om gedoopt te worden? Nou, als je gelooft, is het geoorloofd. Ga het water beginnen. Maar het is ook een opdracht. Het is een opdracht wat u wilt doen met uw leven. En wat ik wil doen met mijn leven. Wil ik het in stand houden of wil ik het afleggen? Wil ik het vasthouden? Of ben ik bereid om met Jezus te sterven, met Hij die voor mij is gestorven? En Hij moest mijn zonde dragen. Hij moest werkelijk de toorn van God, het oordeel over zich heen laten gaan. Voor ons is het een teken, een uiterlijk teken, wat in de hemelen om ons heen wordt opgemerkt, waardoor u misschien vervolgd wordt. Dat zit er aan vast. Want iedereen, schrijft Paulus naar Timotheus, iedereen die God vruchtig wil leven, zal worden vervolgd. Beleid u smaad om Jezus wil. Is het erg? Je kunt hem ook verloochenen en zeggen, nee, ik doe het niet. Dat deed Petrus, weet u, hij verloochende Jezus voor een dienares. Hij zei, ik hoor niet bij hem. Wat doet u? Gaan we zeggen, ik hoor bij hem? Ik ga met hem in de dood. Ik leg mijn leven af. De keuze is er nu. Maar dit is wat ik u vertellen vanuit de Bijbel.